Hi, mijn naam is Corine Kolen en je luistert naar De Liefde van Nu. In de 18 jaar dat ik interview over de liefde, heb ik die nog nooit zo zien veranderen als op dit moment. Grenzen tussen vriendschap en liefde zijn veel minder scherp. En ook de strikte verschillen wat betreft seksuele geaardheid en voorkeuren zijn aan het vervagen. In deze podcast interview ik telkens iemand die vertelt over hun zoektocht naar liefde en vriendschap. Dit is De Liefde van Nu.
Op een gegeven moment waren we op vakantie met z'n tweeën bij het vakantiehuisje van mijn ouders. Dus ze hebben gewoon een los eiland waar je alleen maar met een boot heen kan varen. En toen zijn we over dat eiland gaan rennen en gaan schreeuwen, gewoon random kreten. Dat was zo, toen keek ik hem ook aan en dacht ik, oké, jij bent ook de enige op hele aarde met wie ik dit nu kan doen. En dat we alle twee dit zo bevrijdend vinden. En dat ik hem aankijk en dat ik zo verliefd op hem was. En dat hij dan ook zo verliefd op mij was. En dat we dan met z'n tweeën elkaar daar helemaal in konden vinden. Dat gewoon zo, ja, dat was echt een heel mooi moment. En hij is kledingmaker. Hij maakt echt de prachtigste kleding. En dat gaf hij dan allemaal aan mij. En dan ging hij mij natuurlijk prachtig aankleden. Want ik was zijn vriendinnetje. En dan paradeerden we zo door de stad. En iedereen herkende het dan. En we werden helemaal een soort van één mens. We werden samen hem.
Was dat beangstigend voor jou?
Nee, ik was super naïef. Eigenlijk ben ik nog steeds, maar toen al helemaal. En toen werd ik per ongeluk zwanger. Toen was dat wel een heftige periode, want ik kon het ook niet. Ik had het gevoel dat ik dat aan niemand kon vertellen. Dus ik heb dat ook aan niemand anders verteld, behalve toen op dat moment aan hem. En toen hadden we eigenlijk wel besloten dat we dat soort van weg gingen laten halen. Mijn ouders zaten ook van, wat is er aan de hand? En ik kon het niet vertellen. Of ik wilde het niet vertellen.
Is hij met je mee geweest naar de abortuskliniek?
Ja.
Zijn jullie elkaar toen vaker ook gaan zien?
Ja. De helft van de relatie was echt super leuk. En hij was heel geïnvesteerd in mij en in elkaar. En hij had heel veel liefde en heel veel aandacht voor een heleboel dingen. Toen zat hij echt in die piek. En toen kwam er op een gegeven moment een omslagpunt waarop ik merkte dat hij opeens van de een op de andere dag een andere prioriteit had. Je kon ook wel zien dat hij wel wilde met mij dan zijn, maar dan moest hij aan het werk. Ik was toen voor het eerst heel erg in de war over hoe een mens zo kan veranderen van mening en van prioriteiten.
Wist jij meteen dat hij bipolair was?
Ja, dat heeft hij al een keertje zo terloops, had hij dat al bij de tweede keer dat ik hem zag gezegd. Maar ik wist niet wat het was. Ik weet nog dat ik daar toen naar huis ben gegaan en dat heb gegoogeld. Ik las eigenlijk over dat je manische fases hebt en depressieve fases. Maar bij hem was het heel erg dat hij dus een paar weken of een maand of een paar maanden in een bepaalde episode kon zitten en daarna weer in een andere. Dus dat hij daarna, dat het dan opeens wel van de andere op de andere dag oversloeg.
Maar schrok jij ervan toen jij dat las?
Nee, ik had geen idee wat het inhield.
Hij had gezegd, ik heb een stiefdochter in dingen of een stiefzus in Amerika, dan was het hetzelfde geweest bij wijze
van spreken. Ja, letterlijk. Het maakte me niet zoveel uit. En ik dacht, oh, misschien is dat wel ingewikkeld, maar iedereen heeft zijn dingen.
Hoe ingewikkeld was dat voor jou? Vertel eens hoe jij daaronder voelde.
Dat was op een gegeven moment wel heel erg ingewikkeld, omdat we ook niet meer met elkaar konden communiceren daarover. En hij was alleen maar aan het werk, gewoon van 7 uur 's ochtends tot diep in de nacht. Gewoon achter zijn naaimachine, uren en uren alles aan het doen. Maar ik begrijp echt als geen ander dat het maken van dingen heel belangrijk is in je leven, als je die drang voelt en dat je dus dat het belangrijkste is wat je soms moet doen. Dus ik voelde me heel schuldig dat ik die ruimte soort van probeerde in te nemen. Dat ik hem van zijn werk af probeerde te houden. Dus ik probeerde mezelf door bochten te wringen om daartussen die werkmomenten mezelf soort van te plaatsen. Dan was ik thuis en dan vroeg hij om 11 uur 's avonds of ik langs kon komen. En dat deed ik dan, want ik dacht, oh, eindelijk kan ik hem weer zien. Het maakt niet uit hoe laat het is. En dan reed ik daarheen en dan ging hij om 6 uur 's ochtends, sprong hij op en ging hij weer werken. En dan was ik daar dus, en dan was ik in mijn eentje in zo'n leeg huis. En dan vroeg ik van, kunnen we dan in ieder geval samen ontbijten? En dan was het van, nee, dat kan niet, dat lukt me niet. Ik wil wel met je ontbijten, maar het lukt me niet. Ik moet nu aan de slag. Hij zat zo in de lucht dat ik niet... Ik kon daar gewoon niet naartoe. En hij begreep ook niet waarom ik niet begreep dat hij moest sprinten door zijn leven. Dan dacht ik van, oké, maar dan zie ik je niet. Dus dan had ik dan mijn plannen van die dag afgezegd om samen met hem in de auto naar zijn werk te rijden. En daar dan de hele dag te zijn terwijl hij aan het werk was. En dan met de auto weer terugrijden. Zodat hij zijn plan kon doen. En ik dan in de reismomenten met hem kon praten. En met hem kon zijn. En dan zat ik gewoon de hele tijd daar. Eigenlijk terwijl hij gewoon zijn leven aan het leiden was. Ik dacht ook dat is wat je doet in een relatie. Een soort van, als je er maar de hele tijd voor elkaar bent, is er altijd iemand voor de ander.
En was hij er ook voor jou?
Aan het begin heel erg. En op een gegeven moment niet meer.
Ben je zelf kwijtgeraakt in je relatie?
Oh ja, sowieso. Zijn hele leven werd mijn leven. Ik had daarvoor nog wel vriendinnen en die zag ik ook bijna niet meer. Want ik had er ook geen zin meer in, want hij dacht op een hele andere manier. En hij dacht over een hele andere manier over de wereld na. En ik vond dat super interessant. En dat heb ik gewoon overgenomen, die mening. En maar daardoor kon ik ook niet meer met een heleboel mensen niet meer levelen op die manier. Omdat hij de manier hoe hij naar de wereld keek gewoon wel anders was.
Hoe dan?
Hij heeft het heel veel over gewoon op je gevoel moet beredeneren. En over dat het gewoon... Je moet gewoon je dag starten zonder na te denken en gewoon dingen gaan doen. En hoe je geleid wordt, is dat op dat moment hoe je moet gaan doen. En liepen we dus wel eens de stad in en dan gingen we gewoon een soort van tekens van het universum volgen. En dan kwamen we gewoon weer op een of andere plek. En dan denk je, we hebben gewoon niks gedaan. Hè? Maar dat was dan wel blijkbaar wat we moesten doen die dag. Ik liep me de hele tijd lijden door allemaal dingen en het allemaal tekens van het universum. En dat was echt prachtig om in te geloven. En dat liep me helemaal meezuigen in dat wereldje. En dat was heel leuk. En daardoor dacht ik, ja, ik hoef dit soort van die vrienden, die snappen dat niet. Ik hoef er niet daarmee te zijn. En dat was ook prima.
Je hebt het nu steeds over die piekmomenten, maar ik neem ook aan dat hij zijn dalen had. Hoe zagen die eruit?
In de hele relatie die ik met hem gehad, is er dus één piek en één heel groot dal geweest. En het dal was aan het eind toen het dus... toen ging het ook uit.
Want wat gebeurde er? Wat gebeurde er in de weken, de maanden daarna?
Ja, hij had soms gewoon... Hij was heel bang voor de toekomst op een bepaalde manier. Hij had ook echt wel heel veel paniekaanvallen.
Hoe zag die eruit?
Ja, dat was echt doodeng eigenlijk. En hij kon er niet zoveel aan doen, maar we hebben één keer dat hij... Toen had hij een hele dag een fotoshoot gehad voor zijn kledingmerk. En toen kwam hij daarna naar mij toe, bij mijn ouders. En mijn ouders waren er niet. En toen 's avonds vertelde hij dat hij een aanbod had gekregen voor een winkel in Amsterdam. En dat hij dat heel spannend vond. En dat hij niet wist hoe hij daarmee moest functioneren. En dat hij niet wist wat hij daarmee moest doen. En ik probeerde een beetje te logisch te beredeneren en het te ontleden, zodat het makkelijker is, zoals ik dat ook altijd bij mezelf doe. Gewoon van, dit kan je doen, je kan het niet doen. En ik zag gewoon dat hij, opeens werd hij ook heel verdrietig. Het was echt 2 uur 's nachts, alle gordijnen waren dicht en het was pikdonker. En hij kwam in een soort hyperventilatie en ik schrok heel erg. Dus ik probeerde hem te bereiken met dat het wel goed kwam en dat het allemaal oké was. Hij keek me ook aan, maar hij keek echt dwars door me heen. Omdat hij gewoon niet meer... Hij had zo'n soort van paniekaanval dat het bijna tot een soort psychose was. Gewoon omdat hij... En hij op een gegeven moment begon hij dingen te zeggen van... Dat hij niet naar het ziekenhuis wilde. Of dat ze hem niet mochten meenemen. En dat hij heel bang was dat hij dus opgehaald zou worden en dat hij in een soort gekkenhuis zou moeten of zo. Hij dacht dat hij gewoon in een ziekenhuis was op dat moment. Hij wist niet meer wie ik was en toen stond hij ook op en liep hij weg en vroeg de hele tijd waar hij was en dat hij naar huis wilde. En toen kreeg hij ook weinig lucht meer en ik denk dat dat wel 2 uur heeft geduurd.
Wat heb je gedaan?
Toen op een gegeven moment kreeg ik hem dus wel weer dat hij in bed kon gaan liggen. En toen is hij op een gegeven moment in slaap gevallen wel. Toen werd hij wakker en keek hij me aan en zei hij, ik moet nu gaan. En toen is hij had ook geen fiets. Ik had hem met de auto opgehaald de avond daarvoor. Dus hij is gewoon weggegaan en hij heeft niks meer gezegd, niks gegeten, geen afscheid genomen. Hij is gewoon opgestaan en weggelopen en hij zei, ja, ik moet nu even alleen zijn. En toen is hij volgens mij naar zijn huis gelopen, wat echt 2 uur lopen is of zo. Ik weet niet wat hij heeft gedaan, maar hij was toen weg. En toen heb ik het er nog een paar dagen later met hem geprobeerd over te hebben. Maar hij zat echt, ja, dat was gewoon dat. En nu gaan we weer gewoon, nu ben ik weer oké, dus we gaan gewoon weer verder. Ik denk dat hij gewoon de hele tijd, zijn hele leven al in ontkenning was over dat dit soort dingen gebeuren en dat hij ziek is.
Wat dacht jij? Dit heeft consequenties voor mijn leven met hem.
Dat was een heel mooi moment geweest om te gaan reflecteren op, misschien is dit niet de allergezondste positie om in te zijn voor mij als mens. Maar ik hield echt zielsveel van die jongen. Ik had echt alles gedaan voor hem op dat moment. Er was ook geen seconde in mijn hoofd opgekomen van, oh, misschien moet ik mezelf een keer op één zetten. Het was gewoon, hij gaat door een zware tijd, ik ga hem helpen.
Maar op wat voor moment merkte je dat het niet goed voor je was? Wanneer was dat?
Veel te laat, echt veel te laat. Het is uitgegaan, toen zijn we weer bij elkaar gekomen, toen is het weer uitgegaan. Maar is het dan ook belangrijk om te weten hoe het dan uit is gegaan?
Zeker.
Ja, toen heeft hij het uitgemaakt omdat hij gewoon, ja, eigenlijk omdat hij niet meer die afleiding wilde van mij. En omdat ik zo erg aan hem aan het trekken was, dat hij niet meer wilde dat ik op die manier daar was. En toen was het kerst op een gegeven moment. Iets van 2-3 weken heb ik geen contact met hem gehad. En toen stond hij op kerstochtend, terwijl ik met mijn gezin klaar aan het maken was om dus naar de kerstfamilie te gaan, stond hij opeens heel verwilderd, met tranen in zijn ogen voor de deur, of hij even met me kon praten. En toen zijn we naar het bos gereden en toen zei hij dat hij gewoon er spijt van had en dat hij me niet had moeten laten gaan. Maar natuurlijk, zoals ik in die relatie zat, zei ik, ja, het is je vergeven. Ik ben er sowieso nog voor je.
Ben je er blij van? Of kreeg je een zwaar gemoed?
Op dat moment wist ik al lang dat ik niet voor altijd met hem samen zou zijn. En vanaf dat punt wilde ik ook eigenlijk niet meer met hem zijn. Maar had ik het gevoel dat ik hem niet kon verlaten. Omdat hij anders echt helemaal verloren zou raken.
Ging het daarna weer uit?
Nee, toen op een gegeven moment kwam hij naar me toe dat hij allemaal leuke mensen had ontmoet en dat hij allemaal daarmee ging feesten en dat het allemaal super gezellig was geweest en dat hij met een van die meiden naar bed was geweest. Toen zat ik ook van, dan hecht je echt helemaal geen waarde meer aan onze relatie. Zijn we dan überhaupt nog in een relatie? Ik was wel heel verdrietig daarover, maar ook weer niet zo erg. Want ik dacht ook van, ja, dat zat er ook gewoon aan te komen of zo. Wat heel raar is. En dat heeft echt nog wel een maand geduurd. Waarin ik dus met hem was, maar niet met hem wilde zijn. En hij met mij was, maar ook niet met mij wilde zijn.
Maar jou alleen als een soort strohalm.
Ja, hij kon niet alleen zijn. Hij was gewoon in een hele emotionele bui. Zo'n avond. Toen had hij dus mij een paar keer gebeld. En ik nam niet op, want ik was gewoon iets anders aan het doen. En toen had hij dus daarna gewoon haar gebeld. En zij nam wel op. Dat was het moment voor mij waarop ik realiseerde dat hij niet alleen mij nodig had, maar gewoon iemand nodig.
Was dat een navelstreng die doorgeknipt werd?
Ja, want toen heb ik nog tegen hem gezegd van ja, ik durfde dat nooit te zeggen in een relatie, maar zoek hulp voor je bipolaire stoornis, want je hebt niet door hoe erg dit jou beïnvloedt. En dat durfde ik nooit te zeggen. En toen heb ik het toch nog maar, want ik dacht, ik ga jou nooit meer zien. Ik ga het nu nog even zeggen. En toen zei hij van ja, nee, ga ik niet doen. En toen dacht ik, oké, nou, dan is het in ieder geval niet meer mijn probleem.
Voel jij je bevrijd?
Oh ja, heel erg. En ik heb heel veel op die manier geleerd over hoe ik functioneer en waar mijn grenzen zijn en wat niet. En dat ik daar dan blijkbaar heel makkelijk overheen kan.
Is het een eng idee dat je zo beïnvloedbaar bent?
Ja en nee. Ik heb wel een soort van, ik heb in ieder geval de illusie dat ik macht heb. En dat ik dan terugkijk en dacht, oh, ik zei altijd helemaal geen macht. In mijn ervaring heb ik nu weer een soort van de macht. En je kan altijd alleen maar terugkijken. Ik bedoel, ik ben nu 19. De meeste 19-jarigen hebben nog nooit een relatie gehad en ook niet zoiets als dit. Maar los van alle drama en alle emoties en alle tranen, zie ik ook nog steeds die jongen die ik dan heb ontmoet aan het begin. En dat die gewoon mij hele mooie verhalen kon vertellen, met wie ik heel hard heb gelachen. En dat is dezelfde jongen. En daardoor kan ik er ook wel weer met een soort van roze bril dan weer naar terugkijken.
Dit was De Liefde van Nu. Wil je reageren of met mij in contact komen? Mail dan naar deliefdevannu@volkskrant.nl. Mijn naam is Corine Kolen. Ik maak deze podcast samen met Mona de Brouwer, tevens editor. Eindredactie en coördinatie is van Corinne van Duin. En de begin- en eindmuziek is gemaakt door Juriaan de Groot. Dank je voor het luisteren.
Heb je wel eens iemand ontmoet met een bijna magnetische aantrekkingskracht?
Groot charisma waar ik onder indruk was.
Ja, het trok gewoon de aandacht. En dat je dan bij zo iemand hoort. Ja, dat vond ik wel spannend, ja.
Maar wat als degene die jij het meest vertrouwt al jouw gedrag wil controleren?
Flirten of stappen of wat allemaal absoluut not dom.
Jij vindt het eigenlijk te leuk om aan mannen te zitten terwijl je dit doet.
Familie is je aardse familie, maar niet je echte familie. Wij zijn je echte familie.
Hoe ver laat je hem gaan?
Doe maar. Ik kan geen nee zeggen tegen jou.
Het was zo'n rare wereld. Straks kunt hij hem door zijn kop. Dacht ik echt.
Iedereen praatte op je in dat dat de waarheid was. Dus ga het maar zien.
Dit is Een Soort God. Een podcast van de Volkskrant. Mijn naam is Simone Eleveld. En samen met Anneke Stoffelen onderzoek ik hoe het kan dat een groep slimme mensen hun leven liet bepalen door één man.
Alles waar ik 12 jaar lang in geloofd heb, is gewoon allemaal een leugen.
Een soort God. Te beluisteren vanaf 23 oktober.